Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 105, het 23e vers. 105 vers 23 dus. Toch het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Wat er verder volgt uit het 23e vers van 105. Openen de schriften in het Nieuwe Testament, lezen eruit de brief van Jacobus, het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt. Vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26 lezen wij samen. Daarna zingen we Psalm 87, vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
Wat nuttig is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel. De duiven geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een ander weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Opnieuw staan we stil bij Rachab als moeder van Christus en nu vanuit Jacobus 2 in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. Jacobus 2 van vers 25. Dan lezen we Gods woord als volgt. En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Genadig en barmhartig Heere, u bent het die ons op deze rustdag voor de tweede maal hier samenbrengt in uw huis. Uw roepstem ging uit vanochtend en ook deze middag. En wij danken u dat we de gelegenheid mogen ontvangen om ons onder uw woord te stellen. Vanochtend niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar. En deze middag mag er dan in het dienst van nabetrachting en dankzegging allereerst terug worden gezien naar de bediening van het sacrament, waarin gij, Heere, het teken hebt gegeven aan uw kerk, waarbij brood en wijn herdacht mag worden, de grote werken Gods die gij in uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt getoond. En Heere, dat heeft betekenis. Niet als wij nog rechtvaardig zijn in eigen oog, niet als wij nog onszelf kunnen stellen boven andere mensen, niet als wij nog zondaren zijn met allerlei bijvoeglijke naamwoorden daarbij, waardoor we toch nog net wat beter zijn dan een andere zondaar, maar voor hen die in zichzelf Rahab de hoer hebben waargenomen, of de afgodische Kanaaniet, de overspelige David en al die anderen die in uw woord worden beschreven, Jacob de bedrieger, Levi de tollenaar. Voor hen, Heere, krijgt dat woord zo'n betekenis dat gij zondaars ontvangt en met hen eet. Waar dat nou recht gebeurd is, in de ootmoedige zelfbeproeving waar wij geworden zijn voor uw aangezicht, wat we zijn en onszelf hebben gaan leren zien zoals u ons ziet, in beginsel en ook bij aanvang, daar is toch iets van het wonder beleefd. Dat al had u het recht om ons met alle zondaren uit het verleden te verdoen en te verbranden, dat het toch op een bepaalde manier niet waar is wat uw woord zegt, wat een psalm zegt. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. Dan mogen werkers van het kwaad het hun verwondering, ootmoedige verwondering, aan de tafel hebben mogen beleven, dat achter dat scharlakenkoord, achter dat bloed van de gekruisigde, er genade te verkrijgen is voor werkers van het kwaad. En Heere, geef dat de dankbaarheid mag bestempelen in het hart voor hen die dat mochten beleven, of die daar iets van mochten zien, maar niet de vrijmoedigheid hadden om dat aan de tafel te belijden, of aan huis werden gekluisterd door ouderdom of ziekte, of nog niet het kerkelijke recht hadden om daar ook belijdenis van af te leggen. En geef dat we zo in deze dienst van dankzegging ook weer vooruit mogen zien, in een nabetrachting, in een vooruitzien ook, aan de hand van opnieuw Rahab en wat er in haar leven ook zichtbaar is geworden van dat geloof dat gij in haar hart gewerkt hebt. Heren, dat onderscheid ook duidelijk mag zijn. Dat het niet gaat zozeer om gelovigen die dat geloof van de Heilige Geest hebben ontvangen en dan de rest die dat niet heeft ontvangen, en dat we dat op een bepaalde manier nog naast ons neer kunnen leggen als dat ons onthouden is en dat we op zo'n manier nog vrij uit mochten gaan. Maar dat we het zien zoals de Schrift ons dat zegt. De tegenstelling tussen geloof en niet ongeloof, maar tussen geloof en ongehoorzaamheid. Rahab is door het geloof niet omgekomen met de ongehoorzamen, zo zegt u in de Hebreeënbrief. En u zegt in uw woord, Heere, dat wie in de Zoon gelooft, dat hij het eeuwige leven heeft, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Doe ons het verstaan, Heere, dat wij dat zijn. Niet zomaar ongelovigen die het geloof niet hebben, om bekeren die de bekering nog niet hebben gekregen en die min of meer ons kunnen verschuilen achter dat bekeringsloze leven, maar doen ons verstaan dat we ongehoorzaam zijn. En dat zijn we van nature allemaal en we moeten allemaal gehoorzaam ook gemaakt worden, gewillig gemaakt worden. Daar hebben we de kracht en de bediening van uw geest bij nodig. Maar laat ons dat dan van u mogen verwachten en laat ons niet mogen schuilen achter onze onmacht, maar eerder bepaald worden bij onze onwil. Zegent u daartoe de prediking in deze dienst, waarin ook vooruit wordt gezien en waarin vanuit de tekst ook duidelijk zal worden wat gij van ons verwacht. Niet alleen van hen die aan de tafel hebben mogen zitten, niet alleen van hen die genade mochten leren kennen, maar wat gij van ons allemaal verwacht. Een leven in overeenstemming met uw woord, met uw wet, met de geboden. Heere, geef dat we zo in deze dienst mogen bediend worden met uw Heilige Geest. Ontdek ons aan wie we zijn, maar vervul ons ook met uw genade en vertroost ons ook als dat nou de strijd van ons leven geworden is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar geef, Heere, bovenal dat uw naam mag worden geheiligd in ons leven. Dat uw koninkrijk mag komen, dat uw wil mag geschieden. Wilt u zo in ons aller hart werken, nadat u weet wat we nodig hebben. Het zij dat we nog bekeerd moeten worden. Bekeer ons dan in de weg die gij in uw woord ook aanwijst. Vervul ons met geloof, met dat waarachtige geloof, dat niet zonder die bekering kan. En wilt u ons zo door uw genade bezoeken met dat bloed van de gekruisigde, waardoor wij werkelijk gaan verstaan wat het ongeloof is. Als u ons overtuigt van zonde, dan is dat omdat wij niet in hem geloven. Laat het ons tot zonde zijn. En laat het ons tot vreugde mogen zijn als gij ons in het beginsel dat geloof geschonken hebt. Wilt u, Heere, zo uw genade verheerlijken en uw naam heiligen onder ons en overal waar het woord wordt gepredikt. Heere, wilt u uw koninkrijk in deze wereld doen komen en geven dat het baan mag breken in deze wereld die verloren ligt in schuld, waar de ongerechtigheid zich vermenigvuldigt, waar op allerhande manieren wordt gezondigd tegen de beide tafelen van uw wet, waar er geen rem meer lijkt te zijn, waar de drempels om te zondigen al lager worden, waar de ongerechtigheid volkomen wordt. Zoals eenmaal gezegd werd dat de Amorieten de ongerechtigheid volkomen gemaakt hadden en dat daarom gij het land van de Amorieten en de Kanaanieten gegeven hebt aan uw volk. De zonde van Sodom en Gomorra die geroepen hebben naar de hemel en die gij gestraft hebt. Heere, wat moet er nu dan volgen op al die zonden die roepen om vergelding? Al het bloed van die ongeboren kindertjes dat op de aarde is, dat roept om wraak. Alle verzet tegen de scheppingsorden, waarin mensen niet alleen de strijd hebben met hun geaardheid of met hun identiteit, maar waarin ze zich ook willoos over hebben gegeven. Vervreemd van God, van zijn woord en van zijn wet. Heere, wij bidden u voor hen die daarmee worstelen. Ook onder ons. U weet, Heere, wat er dan afgeworsteld wordt ook in de binnenkamer. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder. En geef dat we mogen bemerken dat u toch nabij bent, de ziel die ook daarin om tot u zucht en het hart dat schreiend tot u vlucht. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld waar wij deel van uitmaken, die bloed uit duizend wonden. Gedenk, Heere, de overheden op allerhande niveaus, ook op het landelijk niveau, Heere, waar gezocht wordt om een nieuw kabinet te vormen. Heere, behoed ons nog voor een verdere afgang en geef dat de christelijke normen en waarden op enige manier toch nog behouden en bewaard mogen blijven. En doe ons ontwaken, Heere, ook tegen de islamisering van onze maatschappij, waar langzaam maar zeker de valse godsdienst ook steeds meer voet aan de grond krijgt, waar levensbeschouwingen die haaks op uw woord staan steeds meer gehoord worden. Heere, wilt u zich over Nederland ontfermen en geven dat er een ontwaken mag komen uit die doodstaat van zonden en misdaden. Maar ook in deze wereld, Heere, gedenk de overheden in Europees verband, mondiaal verband, ook zij die beslissingen hebben te nemen aangaande allerlei terreur en oorlogen, bloedvergieten. We bidden u, Heere, voor het volk van Israël en ook voor de evangelieverkondiging. Al daar, Heere, wilt u het zegenen op dat in de aanneming van de Heer Jezus Christus, in het geloven in de Messias, ook daar een omkeer ten goede mag gevonden worden, die zijn uitwerking zal mogen hebben op deze wereld, in een volheid van bekeerlingen onder de heidenen. Wilt u ons zo in onze gebeden horen? Wij hebben niets om op te pleiten in onszelf, Heere. Als wij bidden, zo hebt u, Heer Jezus, gezegd, dan dienen we dat te doen in uw naam. Uw naam die toch zaligmaker is. Die gekomen bent om in een wereld verloren in zonde en schuld het kruis op te richten. En daar de zonde der wereld weg te dragen, opdat er voldoende kracht zal zijn in dat bloed om een ganse wereld zalig te maken. Heere, wilt u zo de prediking in deze wereld, in onze gemeente, in onze harten, onder onze kinderen en kleinkinderen, ook diegenen die afgedwaald zijn en als verloren zonen en dochters omdreigen te komen in de wereld, wilt u ze vastgrijpen, Heere, en terugbrengen. En weer ons uw genade schenken, Heere, in spreken en luisteren. Wilt u de boze binden, hem schelden, opdat hij ons niet zal kunnen hinderen in het spreken en luisteren, maar neem onze gedachten gevangen onder uw woord. Leg onze harten onder het beslag van uw getuigenis, tot eer van uw naam en heil van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 68, de versen 1 en 2. 68 vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 1 en 2 van Psalm 68, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 116 het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 116, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Wat een geslachtsregister in Matthäus 1. De stamboom van de Heere Jezus Christus, waar we vorige week een begin mee hebben gemaakt om daaruit de moeders van de Heere Jezus samen te overdenken. Met die geschiedenis van Juda en van Tamar. Om je voor te schamen toch? En dan die vrouw die vanochtend de aandacht kreeg, de tweede moeder van Christus, die aangeduid wordt met die bijnaam, de hoer. We zouden ons schamen voor zo'n geslachtsregister. En waarom, zo heb ik vanochtend ook de vraag gesteld, wordt die vrouw dan telkens weer zo genoemd? Niet alleen in die geschiedenis van Jozua, maar ook in Hebreeën 11 en ook wat we net gelezen hebben uit Jacobus 2. Elke keer weer, Rahab de hoer. Is dat om haar naar beneden te halen? Om elke keer weer te onderstrepen, bedenk wel wat voor vrouw dit is geweest. Wat een verschrikkelijke zondares. Nee, dat is Gods bedoeling natuurlijk niet. Want als de Heere de zonde vergeeft, zo zegt de profeet Micha, dan werpt hij de zonden in de diepten der zee. Hij gedenkt daar niet meer aan. Maar dat het in de Bijbel staat, gemeente, zo'n geschiedenis en zo'n bijnaam, dat wil nog eens onderstrepen hoe groot Gods genade is. Daar valt dan de nadruk op. Op de grootheid van de genade van God. Die zo krachtig en zo machtig is dat hij zo'n vrouw die diep in het heidendom en diep in de zonde verstrikt is geweest, eruit getrokken heeft. Die zo groot is en zo wonderlijk is dat deze vrouw zelfs een plaats heeft gekregen in de geslachtslinie van de Heer Jezus Christus. Dat hij uit zulke mensen geboren wilde worden. En dat hij voor zulke mensen geboren wilde worden. Grote wonder. Rahab, een moeder van de Heer Jezus Christus. Zo diep is Christus in het vlees gekomen. Kolbrugge, de bekende prediker uit Duitsland, die zegt, je kunt de Heer Jezus Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Nou, dat is al duidelijk uit zijn geslachtsregister. Zijn moeder, en ik zeg het toch wel met enige huiver en gêne zal ik maar zeggen, zijn moeder was een hoer. Rahab, de moeder van Christus. We letten ten eerste op haar geloof en ten tweede op haar kroon. Het geloof van Rahab en de kroon van Rahab. Als het over haar geloof gaat, gemeente, dan moeten we zeker vanuit Jozua 2 constateren dat dat natuurlijk maar een heel gering geloof is geweest. Haar geloofskennis was zo beperkt. Ze was geboren in Kanaan. Opgegroeid bij de afgoden. Nooit was er een profeet van de Heere in Jericho verschenen. Nooit had ze een zuivere prediking van de ware religie gehoord. Ze kende ook helemaal niemand die de vrezen des Heeren beoefende. Die kon getuigen wat het betekent om de God van alle goden te dienen. Een door en door heidense vrouw. Zonder God, zonder hoop in de wereld, vervreemd van de beloften en het burgerschap van Israël. Daarbij kwam nog, ze was een prostituee, een publieke vrouw, iemand die diep verstrikt lag in de zonde, echt een door en door heidense, zondige vrouw. Maar toen kwam God. Allereerst door middel van die geruchten die de mensen in Jericho en heel Kanaan bereikten. De geruchten van de uittocht uit Egypte. Dat die God van Israël zo groot en zo machtig was dat hij dat machtige grote wereldrijk van de rijk van de Egyptenaren totaal had uitgekleed en gedecimeerd. In die 10 plagen, alles waren ze kwijtgeraakt. Tot hun eerstgeborenen aan toe. Ze waren diep onder de indruk van de macht en de kracht van die God. En toen kwam dat volk in de woestijn. En toen heeft dat amechtige volk, met alleen maar wat herders en wat slaven, vrouwen en kinderen, die heeft dat oorlogsvolk van de Amorieten ook nog weten te verslaan. De almacht van die God is zo duidelijk gebleken. En daar versmolten de harten van de Kanaanieten van. De vrezen van God was op hen gevallen. Daar waren ze diep van onder de indruk. Rahab, ze was bevreesd vanwege de gestrengheid van God, vanwege zijn rechtvaardigheid. En waar het bij die anderen van de Kanaanieten slechts bleef met de schrik voor deze God en de vrees voor zijn macht en zijn oordeel, daar drong het bij Rahab dieper naar binnen. Ik zei vanochtend, daar lag natuurlijk het geheim achter van de onwederstandelijke kracht van Gods genade, van de wedergeboorte. Dat kon ze natuurlijk toen niet beschrijven en bespreken, maar dat was wel het geheim. Dat het bij haar dieper ging, waardoor zij niet alleen overtuigd werd in haar geweten, in haar hart, waardoor ze versmolt, maar ze heeft er ook onder leren buigen. De overbuiging zien we ook bij Rahab. Daarin dat ze het oordeel aanvaardt. Maar niet alleen was ze onder de indruk en overtuigd van de gestrengheid van God en van de almacht van God, maar ook van de barmhartigheid van God. Voor zijn volk weliswaar, hij had hen bevrijd van de slavernij, hij had hen door allerlei wonderen door de woestijn heen gedragen. Maar daardoor was ze ook gaan vragen om de genade van God. En ze stelde die vraag aan die 2 verspieders, waarin ze Israëls God dus ontmoette. Ze vroeg om weldadigheid en om trouw. En ook al was haar kennis dus heel gering, dan wist ze nauwelijks iets van de religie van de Israëlieten te vertellen, maar het was wel heel wezenlijk en heel kernachtig in die 2 begrippen zonde en genade. Dat vinden we in het hart en leven van deze zondige vrouw. We hebben vanochtend gezien hoe de verspieders haar die belofte hebben gedaan dat ze zou leven, gespaard zou worden, dat haar huis en haar huisgezin, ik bedoel haar vaderlijk huis dan, dat dat gespaard zou blijven, maar dat dat huis dus ook een teken moest dragen, dat scharlaken snoer, geen teken van haar prostitutie, dat verhangen moest worden, nee, een teken van de zonde allereerst, al waren uw zonden als scharlaken, dat is wat de Bijbel ons aanwijst. Maar ten tweede ook een teken van het scharlakenrode bloed van de Heer Jezus Christus, zoals Matthew Henry dat zegt. Hij verwijst naar die geschiedenis uit Exodus 12 van het paaslam en het bloed dat dan aan de dorpels en aan de bovenpost moest bestreken worden. Daarachter schuilde Rachab. En terwijl ze daar zo achter dat scharlakensnoer aan het schuilen was en dat volk van Israël zwijgend om die stad heen liep, en dat moet een verstikkende dreiging zijn geweest wat er van dat zwijgende volk uitgegaan is, wetend dat dit volk, die ene, die machtige God aan hun kant had. En dan die laatste dag, 7 maal om de stad. Toen kwam het erop aan voor deze Rachab. En uit haar hele gestalte blijkt, in haar overbuiging, dat zij gebogen heeft en gezegd, als ik dan vertrapt moet worden en verbrand moet worden, dan is het maar terwijl ik mij vastklamp aan dat scharlakenkoord. Ze had nergens iets om op te pleiten. Geen enkele waardigheid, geen enkele verdienste. Alleen dat scharlakenkoord met daarbij de belofte. Als een teken bij de belofte dat God hen zal sparen die daarachter leerden schuilen. En toen mocht Rachab het beleven. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Het geloof van Rachab de hoer. Hoe wordt het in Hebreeën 11 gezegd? In Hebreeën 11 wordt het gezegd, door het geloof heeft Rachab de hoer de verspieders met vrede ontvangen. En is niet omgekomen met de ongehoorzamen. Dat wordt dus tegenover elkaar gezet. In mijn gebed heb ik het eigenlijk ook al iets verwoord, gemeente. Het geloof, daartegenover staat natuurlijk het ongeloof. Maar de Bijbel laat dat niet beschrijven als een gebrek zozeer. Als een onvolkomenheid, als iets wat we niet hebben. En ja, daar kan je dan ook eigenlijk niet zoveel aan doen, want het geloof is van de Heilige Geest. En daarmee spreken we nog een Bijbelse waarheid uit ook. Maar de Bijbel maakt de tegenstelling tussen een geloof en ongehoorzaamheid. Rachab heeft het geloof ontvangen en daarmee ook de gehoorzaamheid om zich te bekeren tot de God van Israël en om zich te voegen bij het volk van Israël. En de anderen hebben dat geweigerd. Die zijn ongehoorzaam gebleven. En zo zien we, gemeente, dat het ongeloof niet maar een gebrek is, maar dat het een vijandschap is tegen God. Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Waar ik in deze dienst van nabetrachting dan maar op wil wijzen, gemeente, is op dat karakter van het geloof van Rachab. Dat dat bestond uit gehoorzaamheid. Er zou veel over dat geloof nog meer gezegd kunnen worden. Ik heb het vanochtend aangeduid en net even aangestipt. De overtuiging van zonde, de overbuiging eronder. Het toevlucht nemende achter dat scharlakenkoord. Maar hier in de dienst van nabetrachting moeten we de nadruk leggen op de bekering. Want dat is onlosmakelijk verbonden met het waarachtig geloof. Het waarachtig geloof en de waarachtige bekering Dat zijn als het ware tweelingen. Een Siamese tweeling, zo zou je ook nog eens kunnen zeggen. En wat is, jongens en meisjes, een Siamese tweeling? Nou, dat is een tweeling die in de moederschoot, ja, door een onvolkomenheid, door een gebrek aan elkaar vastgroeien. Een tweeling groeit natuurlijk apart van elkaar op in de moederschoot, ze worden apart geboren. Maar een Siamese tweeling die zit soms met het hoofd aan elkaar vast. En sommige Siamese tweelingen zitten zo aan elkaar vast, die kun je niet van elkaar losmaken zonder dat allebei sterven. Nou, zo'n Siamese tweeling is ook het geloof en de bekering. Maak je die van elkaar los, dan sterft het geloof of dan sterft de bekering. Dat blijkt dan ook geen waarachtige bekering en geen waarachtig geloof te zijn. En dat is in het leven van deze Rachab gebleken. Ze wordt dan weliswaar Rachab de hoer genoemd in Jacobus 2. Maar dat heeft ze natuurlijk na Jozua 2 niet meer gedaan. Ze beleed niet alleen dat de God van Israël de waarachtige, de enige God was die hemel en aarde geschapen heeft. Ze beleed niet alleen het waarachtige geloof. Jacobus zegt in zijn brief, er zijn mensen die dat alleen maar belijden. Die alleen de woorden spreken van het geloof. En die denken dat het dan ook goed is als je de woorden maar spreekt. En als je die belijdenis maar uitspreekt. En als je maar met je lippen waarheden spreekt. Maar Jacobus legt in zijn brief er de nadruk op dat dat geloof uit de vruchten moet blijken. En als dat niet zo is, dan is dat volgens Jacobus een dood geloof. Want dat is een soort geloof dat niet overeenstemt met het leven, met de werken. Als iemand het geloof belijdt, maar geen godvruchtige wandel kent, of geen heilige toewijding aan de dienst van de Heere, dan is dat een dood geloof. Volgens Jacobus is zo iemand die dus een dood geloof heeft nog minder dan de duivelen. Want de duivelen die geloven, zo zegt hij, die geloven dat God er is. En zij sidderen nog. Mensen met een dood geloof, die hebben dat niet eens. Die sidderen niet eens. Ze komen wel naar de kerk en ze belijden op een bepaalde manier het geloof. Maar daar blijft het dan ook bij. En wie van ons raakt dat op een bepaalde manier niet? Op bepaalde momenten, ook in het leven van Gods kinderen, kan dat zelfs ook wel voorkomen. Dat er tijden zijn dat ze niet eens meer sidderen. Dat de hemel niet verkwikt en dat de hel niet verschrikt. Maar daarom is het ook goed, gemeente, dat in een dienst van nabetrachting daar de vinger bij gelegd wordt. En dat er nog eens onderstreept wordt dat het geloof niet zonder bekering kan. En dat het geloof zonder de werken een dood geloof is. En als Jacobus dan gaat aantonen wat dan een waar geloof is, dan noemt hij daar twee voorbeelden. We hebben ze gelezen. Het eerste voorbeeld wat hij noemt, dat is het voorbeeld van Abraham. En Abraham wordt genoemd in de Bijbel de vader der gelovigen. En Jacobus die beschrijft dan dat allergrootste bewijs uit het leven van Abraham, waarin zijn geloof bewezen is geworden. Hoe groot het geloof van deze Abraham was. Dat hij op bevel van God zijn enige geboren zoon Isaac, ik bedoel dan de zoon van de belofte Isaac uit Sara, dat hij die op Gods bevel op de berg Moria wilde slachten. En het geloof van Abraham was zo groot dat hij zijn mes al had opgeheven en dat hij gereed stond om dat mes in het lichaam van zijn zoon te zetten, vanuit het geloof dat God machtig was om dan zijn dode zoon weer tot leven te verwekken. Nou, geen wonder dat Jacobus op Abraham wijst. Want wat had die man? Een groot geloof. En wat was die man? Gehoorzaam. En wat liet die man uit zijn werken blijken dat het een waarachtig geloof was? En dan noemt Jacobus een tweede voorbeeld. En jonge mensen, als jullie nou hadden mogen kiezen, als wij nou hadden mogen kiezen, welk voorbeeld zouden we dan genoemd hebben? Ik zou eerder denken aan iemand als Jozef in Egypte, die zich niet liet verleiden door de vrouw van Potifar. En die zei, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God, en die als loon de gevangenis inkwam, maar standvastig bleef. Een groot geloof, deze Jozef. En wat een vruchten, wat een werken bleek van dat geloof. We zouden kunnen kiezen voor Daniël, die niet bang was voor het bevel van de koning en toch zijn knieën 3 maal daags boog en uiteindelijk in de leeuwenkuil terechtkwam, maar standvastig bleef. Wat een groot geloof had Daniël. Maar nee, Jacobus die wijst op Rachab, de hoer. En hij wijst erop dat in haar leven gebleken is dat zij daar toen in Jericho al dat echte geloof had. Dat kwam openbaar in die werken daarin dat zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dat zij die verspieders veiligheid had beloofd. Dat ze met gevaar voor eigen leven hen verborgen had. En dat was dus het eerste bewijs van haar geloof. In die oprechte keuze voor de Heere en voor zijn volk. En haar leven waagde voor de veiligheid van die verspieders. En het tweede waarin haar geloof bleek, dat was dat zij via die verspieders aan de God van Israël om genade heeft gevraagd. En dan niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar vader en moeder, voor haar broeders en zusters en voor heel haar vaders huis. Zo groot dacht zij van de genade van deze God. En in haar leven, in die werken, zien we dat het geloof door de liefde werkt. En je kon dus aan Rachab niet alleen maar horen dat ze dat geloof beoefende, maar je kon het ook in haar leven zien. Want Rachab, die had God lief gekregen. De ene, de ware God, die de hemel en de aarde gemaakt had. Ze had ook het volk van God lief gekregen. Ze had liefde tot het woord van God. En dan niet alleen maar tot de belofte van God, maar ook tot de bedreiging van God. Daar viel ze voor. Het hele woord. God, zijn woord en zijn volk. Daar viel ze voor. En ze beschermt die verspieders met haar eigen leven. Twee werken waaruit het geloof van Rachab duidelijk werd. Ja, zegt iemand. Maar hoe je het ook went of keert, Rachab die maakte wel gebruik van een leugen. Want dat was nog niet waar wat ze zei. He, toen die soldaten of die agenten van die koning van Jericho aanklopten en die hadden gezegd, ja, we hebben gehoord dat er 2 mannen bij u zijn, 2 verspieders van dat volk van Israël. Waar zijn ze? En toen heeft Rachab gezegd, ja, dat moet je niet aan mij vragen. Ik weet dat niet. Ja, ze zijn hier wel geweest, maar ze zijn al voordat het donker werd, toen de poort nog open was, alweer weggegaan. Als je ze nog achterna gaat, dan kun je ze nog misschien achterhalen. Zo ver kunnen ze nog niet zijn. En ondertussen lagen die 2 verspieders op haar eigen dak onder het vlas. weggescholen. Dat was toch een leugen? Ja, dat wordt ook wel gezegd, gemeente. En ik heb ook wel ergens gelezen dat Rachel op dit moment, terwijl ze die leugen uitsprak, niet echt vertrouwde op God. En het werd min of meer veroordeeld. Maar gemeente, God doet dat niet. Nergens lees je in de Bijbel dat deze daad veroordeeld wordt. Was het een leugen? Nou, in zekere zin moet je natuurlijk zeggen, als je daaronder verstaat dat je de werkelijkheid ontkent, hè, de werkelijkheid was dat die verspieders op het dak lagen, dat ontkenden ze. In dat opzicht kunnen we van een leugen spreken, maar laten we het even op een rijtje zetten. Die verspieders die klopten aan bij Rachab. En Rachab ontving ze met vrede. Die verspieders liepen vervolgens groot gevaar toen die soldaten van de koning van Jericho aanklopten. Als die koning die verspieders te pakken had gekregen, die hadden dat niet overleefd. Rachab wist dat. En ze verstopte hen en ze bood hen veiligheid. Dat was haar belofte aan die verspieders. Ik zal jullie beschermen. Dat had ze tegen die verspieders gezegd. En toen die soldaten van die koning vroegen, zijn die verspieders bij jou? Toen had ze kunnen zeggen, ja, ze zijn bij mij. En in dat opzicht had ze de werkelijkheid gesproken. Maar ze had op datzelfde moment gelogen tegen de verspieders. Want ze had aan de verspieders beloofd, ik bied je veiligheid, ik zal je beschermen. U ziet, gemeente, daar een botsing van plichten. Zo omschrijven wij het. En dan wordt er gezegd, ja, dit was een noodleugen. Het is een manier van verwoorden, gemeente, maar de Bijbel doet dat niet. Wij hoeven Rachab niet te beschuldigen. We hoeven haar ook niet te verdedigen. Want deze Rachab die had een veel betere verdediger, namelijk de Heere zelf. Die in zijn woord getuigt, door het geloof heeft Rachab de verspieders met vrede ontvangen. Laten we dat oordeel over Rachab en haar woord dan maar aan God zelf overlaten. En laten we dan maar zien dat Rachab uit deze werken gerechtvaardigd is geworden. En door het geloof heeft gehandeld. En nee, ze is niet beloond voor haar werken. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Maarten Luther die heeft in dat opzicht Jacobus niet goed begrepen. Maarten Luther, die heeft de brief van Jacobus een strooien brief genoemd, een brief van stro. En hij zegt zelfs, en dat zegt Maarten Luther, met Jaapje maak ik de kachel aan. Zo sprak Luther over Jacobus. Nou, dat was natuurlijk niet goed. Wat deed Maarten Luther nou? Die ging wat Jacobus zegt tegenover bijvoorbeeld Romeinen 3 stellen. In Romeinen 3, vers 28, daar zegt de apostel Paulus, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En niet alleen las Luther dat in de Romeinenbrief, maar hij las het ook bij de Galaten. In Galaten 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, dat heeft Maarten Luther tegenover dat getuigenis van Jacobus gezet, die dus zei, Abraham is gerechtvaardigd uit de werken. En Rachab is ook gerechtvaardigd uit de werken. Luther snapte daar eigenlijk niet zoveel van. Dat had er natuurlijk mee te maken dat Maarten Luther door zijn bekering was heengezakt. Door zijn goede werken was heengezakt. En dat hij zo moest strijden tegen die Roomse leer van de werken der wet. Nou, daar is in Luther eenzijdig geworden. En vandaar dat hij de brief van Jacobus een brief van stro noemt, waarmee hij de kachel aanmaakt. Nou, dat vergeven we die lieve Luther wel. Maar we begrijpen wat hij bedoelde. Maar Jacobus, die zegt niet iets tegengestelds aan Paulus. Want beide zijn natuurlijk door de inspiratie van de Heilige Geest gedreven geweest bij het schrijven. Wat Jacobus bedoelt is dat het geloof vruchten draagt. Een geloof zonder de werken is dood. Het geloof moet openbaar komen. Niet alleen uit de woorden, maar ook uit de werken. Is er liefde tot God? Is er liefde tot het woord van God? En tot de wet van God? Dat heeft de Heer Jezus toch gezegd? Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Is er liefde tot het volk van God? Is er liefde tot de naaste? Daar wijst Jacobus op in zijn brief. Het moet blijken. Hoe gaan wij om met medezondaren? Zijn er vruchten in ons leven te zien? Van bekering, van geloof. Hebben we iets geleerd van de zachtmoedigheid van de Heer Jezus Christus? En de nederigheid van het hart? Worden mensen jaloers op ons als ze naar ons kijken en naar ons luisteren? Of stoten wij ze af met een stuk hoogmoed en vroomheid? En gaat er van ons leven eigenlijk een soort sprake uit van naakt niet tot mij, kom niet te dicht in mijn buurt, want ik ben heiliger dan gij. Beoefenen wij zelf verloochening? Hebben we het kruis van de zelfveroordeling al leren dragen? Daar gaat het om. En dat beloont de Heere niet, maar hij bekroont het wel. En dat zien we ook in het leven van Rachab. Haar geloof, dat ontvangt ook een kroon. Ze wordt niet beloond vanwege haar werken, er is geen verdienste in, maar de Heere zet er wel een kroon op. En dat zien we als uiteindelijk dat volk van Israël de stad Jericho bereikt heeft. En jongens en meisjes, wat moet dat spannend geweest zijn voor deze Rachab en voor haar familie die in dat huis op de muur, dat getypeerd, gekenmerkt wordt door dat scharlaken snoer dat aan dat venster is bevestigd, waaruit die verspieders zijn ontsnapt aan dat touw. Wat zal het spannend geweest zijn. Daar liep dat volk. 7 dagen lang. Elke dag gingen ze rondom die ommuurde stad. En op die 7e dag zelfs 7 keer. Ik zei al, die dreiging, die moet toch verstikkend zijn geweest. Dat moet iets beklemmend zijn geweest. En er volgde geen bekering bij dat volk van de Kanaanieten. Jericho bleef de poorten gesloten houden, ze bleven ongehoorzaam. Behalve dus die Rachab in dat huis daar op de muur met dat scharlaken snoer. En dan op die 7e dag, dan geeft Jozua aan het einde van die 7e keer het bevel: juicht! En al het volk juichte. En de priesters bliezen op hun bazuinen. En toen dat gebeurde, jongens en meisjes, toen gebeurde dat wonder. Dat verschrikkelijke wonder. Want de muren van Jericho die begonnen te schudden. En ze begonnen te beven en de stenen brokkelden af. En het ene na het andere huis op die muur en die muren zelf die stortten in elkaar. Behalve dat ene stukje muur. waarop dat huis van Rahab stond met daaraan dat scharlakenkoord. Dat blijft gespaard. En de soldaten van Israël die weten, de mensen in dat huis, die mogen niet gedood worden. Die moeten blijven leven. Die mag je geen kwaad doen. En dan komen die twee verspieders naar Rahab en haar familie en die zeggen, kom maar mee. En je vader en moeder en je broers en zussen, die mogen ook mee. En ze mogen worden opgenomen in het volk van Israël. En gemeente, dat was dus de eerste kroon die er op het geloof van Rahab gezet werd. Zij werd behouden. Ze is niet omgekomen. Met de ongehoorzamen. Maar dat is nog niet alles. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Ze werd ook nog eens opgenomen in het volk van Israël. In het volk waar zij zo graag bij hoorde. Dat gebeurde niet zomaar. We lezen bijvoorbeeld in Jozua 6 dat Jozua Rahab en haar familie buiten het leger stelde. De kanttekeningen zeggen daarbij dat zij eerst moesten worden onderwezen in de religie van het volk van Israël en daarna pas tot de gemeente van God werden aangenomen. Maar ze kregen plaats onder dat volk. Want ze had liefde tot dat volk. En dat is ook weer, gemeente, zo'n kenmerk van het waarachtig geloof. Zoals bijvoorbeeld iemand als Groene Wegen dat mooie gedichtje, ouderwetse gedichtje gedicht heeft. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wis, gewis, het is waar, ze zijn mijn hartevrienden. En haar taal, mijn hartetolk. Het zijn de kinderen van mijn vader, van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan malkander nader, dat wil zeggen wij zijn nader aan elkaar verbonden dan de band van de aardse min, dan de band van de aardse liefde. Daar lag het hart van Rahab. Niet bij het volk van de Kanaanieten, maar bij het volk van God. Een wonder van de Heere, een kroon op haar geloof, een vrucht, een werk van het gewrachtig geloof. Ze had nog helemaal geen grote dingen te vertellen, geen bijzondere dingen. In die zin, ze kon het geestelijke leven allemaal nog niet zo bespreken en beredeneren. Maar het wezenlijke, zonde en genade, schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, dat werd in haar leven gevonden. Maar dat is nog niet alles. Behalve dat ze het overleefd heeft, behalve dat ze opgenomen werd in Israël, lag er voor Rahab nog een kroon te wachten. En dat was dat ze een man kreeg van de Heere. Een eerbaar huwelijk. Ze werd niet alleen maar opgenomen in een bepaalde stam van Israël, ergens in een uithoek. Dat zou wel een wonder geweest zijn trouwens, als ze bijvoorbeeld in de stam van Issachar ergens in het noorden een plekje had gekregen. Dat is ook iets wat het geloof toch wel eens zegt. Ik hoef niet vooraan te staan als ik maar mee mag gaan. Dat was voor Rahab al een wonder als ze ergens in een uithoekje van Israël een plekje had gekregen. Maar nee, zij kreeg een plek in de koningsstam. Ze kreeg de meest begeerde man van heel Israël. Wie was dat? Het was Salomon. Uit de stam van Juda. De eerstgeborene. En deze Salomon was de drager van het eerstgeboortebelofte. Uit hem zou de Messias geboren worden. En deze Salomon trouwde dus met Rahab. Dat is wat voor die man geweest hoor. Trouwen met Rahab, de hoer. Maar hij had haar van de Heere gekregen. En Rahab had Salomon van de Heere gekregen. Ze werd een moeder van de Heer Jezus Christus. De derde kroon op haar huwelijk. Ik bedoel op haar geloof. En we komen haar daarom tegen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Salomon met Rahab, kregen een zoon. Boas. In de lijn van de Heer Jezus Christus. Een moeder van de Heer Jezus Christus is ze geworden. Een vierde kroon. En ik zei al in het begin, gemeente, dat de Heer Jezus dus op die manier heel diep in het vlees is gekomen. Heel diep is Hij in het vlees getrokken, zoals dat Kolbrugge dat zegt. In dat geslachtsregister waar wij mensen ons voor zouden schamen. Maar Hij heeft zich niet geschaamd om hen broeders genaamd te worden. Hij is hen, ons, in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Rachab is zijn moeder geworden. En David zijn vader. En al die anderen. En al staat ze dan te boek, gemeente, als Rachab de hoer, maar daar is ze van verlost. En dat is tenslotte ook de vijfde kroon die Rachab van de Heere gekregen heeft. Want nog veel belangrijker dan dat ze opgenomen is in het volk van Israël. Nog veel belangrijker dan dat ze getrouwd is geweest met deze Salmon en opgenomen is in de stam van Juda. Nog belangrijker dan dat ze een moeder is geworden van Christus. Want daar kun je eigenlijk nog wel mee verloren gaan. Dat zijn allemaal geen dingen die de garantie geven dat al die mensen in die geslachtslijn van de Heer Jezus Christus ook behouden zijn, eeuwig verlost, zalig geworden zijn. Want wij treffen in die geslachtslijn van de Heer Jezus bijvoorbeeld ook iemand als Agas aan. Een zeer goddeloze koning die tot aan zijn dood ongehoorzaam gebleven is en waarvoor geen Bijbelse hoop is dat hij zalig geworden is. Maar de belangrijkste kroon op het geloof van deze Rachab is geweest dat zij door het geloof zalig is geworden. Dat haar die eeuwige erfenis geschonken is. Dat ze wedergeboren is tot een levende hoop en dat die onbevlekkelijke en die onverwelkelijke en die onbesmettelijke erfenis voor haar in de hemel bewaard is. Omdat zij door het geloof heeft leren schuilen achter dat scharlaken snoer. En ik ga niet herhalen, gemeente, wat ik vanochtend gezegd heb. Maar daar komt het nou op aan in ons leven. Dat kwam het op aan in haar leven. Dat scharlaken snoer. Wat vanaf de vroege kerk tot in de reformatie gezien is als een teken van dat scharlakenrode bloed van de Heer Jezus Christus. Daarachter heeft ze met al haar gebrekkige geloofskennis leren schuilen. Vanuit de overtuiging dat zij zondig was, verloren, strafwaardig en doenwaardig. Maar heeft leren hopen op die onfeilbare, die gewisse belofte Gods. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En het moest daar allemaal nog gaan gebeuren toen zij dat geloof beoefende. Zij moest nog huwen, ze moest nog kinderen krijgen. Eeuwen later pas zou de Heer Jezus Christus geboren worden. Hij moest nog gaan lijden, hij moest nog gaan sterven. Maar daar ligt het geheim van het behoud van Rachab. In haar grote zoon, die zijn scharlakenrode bloed heeft laten vloeien op Golgotha. In het feit dat hij geleden heeft voor die zonden van zijn moeder Rachab. Voor haar afgoderij, voor haar hoererij en voor alle andere zonden die in haar leven geweest zijn. Behouden, zalig geworden. Alleen uit genade om de verdiensten van de Heer Jezus Christus wil. Daar is ze van verlost. Eeuwig mag ze vanuit de verdiensten van Christus, vanuit de verdiensten van haar zoon, juichen voor Gods genadetroon. En gemeente, hoe zal het nou met ons zijn? Wij die opnieuw weer twee kerkdiensten hebben meegemaakt. Of mee hebben kunnen maken. Die gehoord hebben van dat bloed van de gekruisigde. Die daarbij ook nog eens het teken hebben gezien. De verbreking van het brood. De vergieting van de wijn. Als een prediking van het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Dat verbroken en vergoten is tot verzoening van de zonde. Hebben we daar nou iets van mogen leren beoefenen? Het zijn met een groot geloof, met een groot stuk verzekerdheid, terwijl onze harten opwaarts in de hemel werden geheven en we iets mochten zien van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand des Vaders, iets van de vrucht van vrede en van rust in het hart. Even hebben mogen proeven en smaken hoe goed de Heer is voor arme zondaren. Het wonder van zijn ontferming. Misschien wat meer van verre staande. Vanuit het gemis. Misschien vanuit de bank. Of terwijl we thuis hebben meegeluisterd. Of heeft het ons niks gedaan? Zijn we toehoorders geweest, toeschouwers, op afstand gebleven? Net als die mensen, die Kanaanieten, die daar op de muren van Jericho hebben gestaan. En die hebben gezien hoe dat volk van God om die stad is heen gelopen. Misschien wel met een zekere schrik in ons hart, met een bepaalde overtuiging dat het zo niet kan blijven, maar toch nog ongehoorzaam. Gemeente, dan komt er uit deze geschiedenis niet alleen een waarschuwing, maar ook een hartelijke oproep. Een welmenende nodiging. En laat ik het mogen verwoorden, gemeente, met een gedichtje wat ik aantrof in de kerkblad van Rotterdam-Kralingen, waardoor meneer De Bruin dat heeft ingeschreven. Ik zal het u voorlezen. En laat het een aansporing mogen zijn. Al ligt u verloren in zonde en schuld, uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Al zijn ook uw zonden als scharlaken zo rood, uw zonderegister oneindig en groot, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Al hebt u met Rahab uw leven verknoeid, Gods wetten en normen veracht en verfoeid, toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Maar hebt u geen voeten om tot hem te gaan, geen oog en geen oor om zijn stem te verstaan, zo smeek het hem dan en buigt u ter neder, breng mij toch weder. Want als hij u roept, oh dan moet u wel gaan, zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan. Zo smeek het hem dan, ootmoedig en teder, breng mij toch weder. Hij is het die doden doet horen zijn stem, die harten bereidt en doet buigen voor hem. Nog staat hij en roept zo nameloos teder, keer nochtans weder. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Almachtige en barmhartige God, wilt u zelf met uw Heilige Geest de prediking van woord en sacrament achtervolgen? En geef, Heere, dat, zoals het ook verwoord werd in dit laatste gedicht, dat ons hart mag treffen hoe oneindig goed gij zijt, hoe geduldig, hoe langmoedig, hoe barmhartig, hoe teer gij roept, keer nochtans weder. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ik heb geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Heer, laat dat mee mogen gaan in deze week. Laat het ons tot verwondering mogen zijn als we iets mochten zien van wat we gezongen hebben. Dat gij in het dodelijkst tijdsgewricht de ziel gered hebt. En dat we niet alleen bij brood en beker het lijden en sterven van Christus mochten gedenken, maar daarin ook het leven mochten vinden. Iets van uitzicht hebben mogen krijgen op die onverwelkelijke, onbesmettelijke en onverbederfelijke erfenis, die als een wonder bewaard wordt in de hemel. Heere, doe ons dan uit liefde tot u wandelen in de vrezen van uw naam. Bewaar, Heere, voor struikelen. Als we naar onszelf zien, Heere, dan is er geen kracht. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel, het hart onrein. Wat wordt er van ons, Vader, in die staat, zo gij ons verlaat? Heere, wilt u met ons zijn in alle omstandigheden van het leven, van moeite en zorgen, van zegen en voorspoed, in ons maatschappelijke bestaan, in het gezinsleven, in het ambtelijke? Ondersteunt u ons, helpt u ons, wees met de kinderen op school en ook op weg daarnaartoe. Bewaar ons voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. Wilt u ons nabij zijn in alle opzichten, bewaar ons bovenal voor de zonde. Vergeeft u genadig ook het zondige dat ons heeft aangekleefd en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 32 vers 4 zingen wij tot slot. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. En wat er verder volgt, het vierde van 32. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.